Onze hulp en verwachting zijn de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk zijner heilige handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede worden u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. Vragen wij de Heere zegen over ons samen zijn. Lees u uit de Heidelbergse Catechismus, vraag en antwoord 2 van zondag 1. De Heidelbergse Catechismus, vraag en antwoord 2. Daar vraagt de onderwijzer in de tweede vraag: hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in deze troost zaliglijk leven en sterven moogt? En hij antwoordt daarop 3 stukken. Ten eerste, hoe groot mijn zonde en ellende zij. Ten andere, hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost worde. En ten derde, hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Tot zover. Spreken wij een ogenblik met elkander over de weg van de troost. En overdenken daarin in de eerste plaats het hoe der ellende. In de tweede plaats het hoe der verlossing. En in de derde plaats het hoe der dankbaarheid. De weg der van de enige troost. In de eerste plaats letten we op het hoe der ellende, het hoe der verlossing en het hoe der dankbaarheid. Gemeend omdat deze stukken alle nog door de Heidelberger breedvoerig worden behandeld, is het nu niet aan de orde eigenlijk om ieder stuk als zodanig met elkander te overdenken. Want bij zondag 2 gaat de Heidelberger beginnen over de kennis der ellende. Het gaat hier in deze vraag, deze tweede vraag, over de noodzakelijkheid dat wij deze 3 zaken, ellende, verlossing en dankbaarheid, leren kennen. Het gaat dus nog niet in de eerste plaats over wat deze zaken nu alle behelzen. Dat komt nog breedvoerig aan de orde. Maar het gaat er hierom dat deze dingen nodig zijn te weten door het allerheiligst geloof. En daarom biedt ook deze vraag en dit antwoord altijd nog wel ruime gelegenheid om elkander te mogen wijzen op onderscheidene zaken. Want deze vraag is niet voor niets. Deze vraag gaat ervan uit dat wij dwaze en verkeerde zondaren zijn. Dat onze gedachten over ellende, verlossing en dankbaarheid niet schriftuurlijk zijn. En dat wij afwijkende harten hebben. En dat het bij een man die wandelt niet is dat hij zijn weg richtte. En dat het God alleen is die ons in waarheid deze dingen leert door zijn heilige geest. Maar ook dat deze dingen noodzakelijk zijn, opdat wij niet zouden springen links en rechts, en tenslotte het doeleinde zouden missen, namelijk de wederopneming in de gemeenschap van den drie enige God. Nu dan, hoeveel stukken zijn nu nodig te weten? We hebben onderscheidene malen stilgestaan bij het antwoord en de vraag van zondag 1, van die enige troost. De inhoud is door de Heidelberger ons genoemd. Nu zegt hij, wat is nu de weg waarlangs gij dit geestelijk ABC leert stamelen? Wat is nu de weg waarin gij al deze dingen, naar de mate dat het God behaagt, mag ervaren? Hoe is die weg? Hoe gaat dat? Dat is eigenlijk de bedoeling van deze tweede vraag. Hoeveel stukken? Dat zijn zaken. Stukken is hier een woord dat betekent hoeveel zaken. Dat wil niet zeggen een bepaalde afstand, een stuk van een bepaalde weg en nog een weg en nog een weg. Nee. Hoeveel zaken zijn ons nodig te weten? Nodig. Ja, dan uit een noodzakelijkheid gesproken en gezien dat wij allen geboren zijn op deze aarde en dat wij allen een ziel hebben en dat wij allen verloren mensen zijn. Dat wij allen nodig hebben die wetenschap die als achtergrond heeft het allerheilig geloof. Dat wij die wetenschap leren kennen die nodig is tot zaligheid, zonder welke wij hem niet zullen zien. Die kennis waarvan de apostel zegt, die ook in onze harten geschenen heeft, om te geven verlichte ogen des verstands in het aangezicht van de Heer Jezus Christus. Nodig. Deze dingen die nu aan de orde komen, zijn nodig. Afgezien nog van de vraag of wij het nodig oordelen. Afgezien nog van de gedachte of ik de noodzakelijkheid van deze dingen gevoeld. Gevoel. Dat is nog een tweede. Het eerste is dat de onderwijzer uit het woord door de geest stelt dat ons zaken nodig zijn. Willen wij in die troost zalig leven en sterven? Ach, nodig duidt dus aan dat wij niet zo voor God meer kunnen verschijnen. Dat wij geen toegang meer hebben tot onze schepper en formeerder. Dat er geen weg is om uit te komen uit onze dood en uit onze verlorenheid. En dat al zijn wij nog zo wijs, de wereld heeft in de wijsheid God niet gekend of verheerlijkt. Daar is een andere wetenschap nodig. Een wetenschap door de Heilige Geest gewerkt in onze harten. Die is nodig om in die troost zalig te leven. Dat wil zeggen om in dit leven te ervaren dat het geen holle klanken zijn. Dat ik met lichaam en ziel in leven en sterven niet mijn. Maar dat het op het alleronverwacht en ongedacht, te midden van nood en dood, te midden van afgeschreven zaken, te midden daarvan in één ogenblik door de Heilige Geest gewerkt wordt en versterkt, niet mijn, maar mijn getrouwe zaligmaker. Zodat deze kennis niet opgesloten ligt in het boek op de schoorsteen. Maar dat deze wetenschap ook in de harten geproefd en gesmaakt wordt. Dat het een steen der hopen is in het leven. Dat het een kracht Gods is die op zijn tijd verhoogt uit de drek. En die doet zingen, uw hoop herleven naar zijn gebod. Mijn redder is mijn God. Ja, die doet bekennen, hij is de menigvuldige verlossing in mijn aangezicht. En mijn God. Nodig. Om in die troost te leven. En te sterven. Dat wil zeggen volstandig daarbij te blijven. Tot den einde toe. Ook als wij niets meer vermogen, ook als alle bevindingen der ziel geen sleutel zijn op het slot van de deur des hemels, als alles ons begeeft en vele van Gods volk dan pas recht ontdekken dat het afgelopen is, dan pas recht zien dat goed geen nut doet ten dagen der verbolgenheid. Maar dan ook ervaren dat ik niet van mezelf, maar met mijn nood, met mijn dood, met mijn vrezen, met alles wat in mij is, niet voor rekening van mezelf, maar een koning hebben. Die het naar zijn wijs beleid bestuurt. Getroost, zalig leven en sterven. Daar is iets toe nodig. Van Gods wegen. En dan gaat de Heidelberger ook zeggen. Drie stukken zijn ons nodig. Om te mogen leven en sterven. In die troost te mogen. Genade, uit genade zijt gij zalig geworden en dat niet uit u. Moeten is er niet bij. Het is een genade en ontferming van de levende God. Meer niet. Het is gunst. Gun leven. Laat mijn ziel leven en ze zal u loven. Laat uw hand mij te hulp komen. Mogen. Drie stukken. Ten eerste hoe groot mijn zonde en ellende zij. Het hoe der ellende. Was onze eerste gedachte. Geliefde, dan moet het ons aanstonds opvallen. Dat de Heidelberger in een zekere orde spreekt. Hij spreekt nog niet over het hoe der dankbaarheid, maar hij begint te spreken over het hoe der ellende, over zonde en ellende. Wat moeten wij daar nu uit leren? Wat is ons nodig daaruit te leren? Wel, dat in de tijd waarin wij leven, deze zaken geworden zijn tot een karikatuur, een bespotting. Immers, het gaat in de Heidelberger over de weg van de getrooste zondaar, over de zaligmakende bediening des Heilige Geestes. Laten we dat eens als uitgangspunt nemen. Gaat niet over dit of over dat, of dat waar zou kunnen wezen, het gaat over de werken God in de harten van verloren zondaren. Nu, dan moet je er eens op letten, dat het een strik is van deze tijd waarin we leven, van de mens der zonde, de verachter van de waarheid van Gods woord, dat hij het geloof eigenlijk op een bepaalde manier belicht, zoals het in het woord niet is. Het geloof is iets geworden, en denk erom, het geloof is noodzakelijk. Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar ik mocht u toch ook het andere aanwijzen, dat het niet is. En waarin de Satan als een engel des licht duizenden verleidt. Nu dan, dat geloof is samengetrokken in een bepaald element. Dat is het element van blijdschap, dat je er bent. We zijn er. Dat geloof klinkt eigenlijk door de betekenis van dat geloof in allerlei versjes, waarin wij menen in het licht te wandelen en hand aan hand met Jezus. Dat geloof is een soort middel geworden, waardoor ik mijn onpasselijk gevoel en allerlei angsten en benauwdheden uit de weg kan werken, door me te geven aan de Heer Jezus, zoals zoveel zich ook gegeven hebben aan Lau de Palingboer. Een psychisch verklaarbare strohalm die een mens wil hebben. Om toch ergens nog een gevoel te hebben van ik zink hierop of ik rust daarop. Daarom wordt het rechte geloof bespottelijk gemaakt en als ziekelijk bestempeld. Eerlijk. Dan wordt het zo voorgesteld alsof wanneer wij het aannemen en het geloven, dan zijn we er. Ja, wat zijn we dan? Nou, zijn we gelukkig. Dan hoeven we niet bang meer te wezen. Dan weten we waar we heen gaan. Dan weten we ook waar onze vrienden heen zijn gegaan die voorgingen. Dan weten we dat we eenmaal weer terug zullen komen op deze aarde en in de hemel. Om daar gelukkig te zijn. Kijk, en nu komt de Heidelberger en dat is juist zo nuttig. Drie stukken. Ten eerste, hoe groot mijn zonde en ellende zijn. En laat ons dan verstaan dat waar de Heidelberger het hier heeft over die wetenschap en die kennis der zonde en ellende, dat is niet een algemene kennis. Maar geliefde, laat het u nooit ontfutselen. Dat gaat hier over de kennis des geloofs. Dan gaat het over de van dood levend gemaakte zondaar. Daar hoeven we niet over te zeuren, over voorbereidende werkzaamheden. Want dat is alles voor de mollen en de vledermuizen. Niemand heeft ooit geloofd zijn zonde en ellende, dan die waarachtig door God levend gemaakt wordt. Als wij dan spreken voor voorbereidingen, stel het dan zo, dat de Heer alles dienstbaar gaat stellen, al die kennissen, om de weg te banen, naar de Zoon zijner eeuwige liefde, naar die enige borg en middelaar. Maar niet andersom. Want ik noemde u een scherpe zijde. Dat geloof. Wat dan bestaat in een gelukkig zijn. Een gearriveerd zijn. Een aanwezig zijn. Een geloof waarbij men nog grote krachten en tekenen beschrijven kan. Waarmee men ook zingende van deze aarde heen gaat. En dat men nooit beseft heeft dat het niet een algemene indruk is als de dichter zegt, mijn zonde maakte ik u bekend en mijn overtreding bedekte ik niet. Dat niet geschreven staat omdat die man zo'n bijzondere slechtaard was. Nee, waar ik me van af kan maken. Nee, maar alle de zulke, zij beseffen niet dat God gezegd heeft, mijn volk, als ik barmhartigheid aan u gedaan zal hebben, en ik zal u uit uw graven hebben doen opkomen, dan zult gij een walging aan uzelf hebben, dan zult gij uw ongerechtigheden kennen. dat ge tegen mij gezondigd hebt. Dat is droevig. Dat het alles zo uitgehold wordt. Tot een bepaald facet wat ons het meeste aantrekt. Dat we onder alles nog kop op kunnen blijven zeggen. En houd de moed er maar in. Dat is het ellendige. En dat er niet verstaan wordt. Dat de natuurlijke mens. Die houdt altijd zichzelf op de been. Het zijn met zijn ellende of met zijn droefenis. Of met zijn geluk. Maar het is alles alleen maar de handhaving van zichzelf. Hij gelooft het niet. Ja, maar zult u zeggen, kennis der ellende. Er is nog veel kennis der ellende die nooit komt. En nooit verder gaat naar de kennis der verlossing. Maar daar gaat het hier niet over. Daar gaat het hier niet over. Dat weet ik wel. Er zijn boeken te vinden die beschrijven zo ontzaglijk diep ingrijpend de ellende en de zonde van de mens, dat geen ene christen het ooit zou kunnen verbeteren. Maar er ontbreekt dit: o God, wees mij zondaar genadig. Ja, over zulke kennis gaat het niet. Er zijn heidenen die tot zulke mate van zelfkennis zijn opgeklommen of afgedaald. Dat wij zeggen, als nuchtere westerlingen, hoe is het mogelijk? Of noorderlingen, hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk dat men zulke graad heeft kunnen bereiken? In de verachting van zichzelf en van het kwade. Maar daar gaat het hier niet over. Drie stukken ten eerste, hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Mag ik het u zeggen? Het is wel ten spijt misschien van alle hagereden. Die aan de Sinaï legeren en gebaard zijn. Maar dit is toch het kenmerkend als straks die zonde en ellende beschreven wordt. Dat die lieve onderwijzer zegt. Hoe bekent gij uw ellende uit de wet God? Wie leert u die? Christus leert ons die in een hoofdsom. Dat er een gouden draad hier loopt van zondag 1 tot 52 van de trekkende liefde Gods des Vaders. Van de stervende liefde des Zoons. En van de zichzelf gevende liefde en toepassende liefde des Heiligen Geestes. Nee, geliefde, dan betekent het niet dat we van hier tot daar ellende. En dat er dan een paar kilometer verlossing volgt. Om tenslotte aan het sterfbed en de laatste jaren van het leven in de dankbaarheid te delen en te oefenen. Zo niet. Ganselijk niet. Nee, dan zou ik het liever andersom zeggen. In het stuk der ellende is de ellende groot. In het stuk der verlossing wordt zij nog groter. En in het stuk der dankbaarheid is ze op het allergrootst. Zou het beter zo kunnen zeggen. Nee, het hoe der ellende. Dat kunnen wij niet losmaken van het dierbare evangelie der zaligheid. Dat kunnen we niet losmaken van hetgeen ons gepredikt wordt hier ook. Ziet wat God gedaan heeft in de schenking van zijn lieve zoon. Dan moet ik u toch zeggen. Dat de wet heeft nog nooit een mens. In die zin buiten Christus zaligmakend kunnen bedienen. Kunnen vernederen en vertederen. Heeft nog nooit één sprankeltje liefde in het hart kunnen ontstaan. Nog nooit. Maar hij heeft verzet en boosheid gewerkt. En een haat tegen die God die gerechtigheid is. Maar hier gaat het over de weg des geestes des levens. Hier gaat het erover. Over dat dierbare werk van de drie-enige God. In het trekken. En in het zalig maken van datgene dat verloren was. daarom is het geen zondekennis, zoals heel de wereld zondekennis heeft. Daarom is het geen ellendekennis, zoals iedereen wel in meer of mindere mate aanvoelt dat het er zo best niet bij staat. Daarom is het geen kennis die voortvloeit uit het beschuldigend geweten. Het is ook nog niet geheel en al de kennis die voortvloeit uit het donder van Sinaï. Maar het is de kennis die voortvloeit uit die enige borg en middelaar, de berg Sion. Met zijn vele duizenden engelen en het nieuwe Jeruzalem. Zodat de kennissen der ellende van de levende kerk vastgemaakt is aan de borg en middelaar. Dat is het bederf van de andere kant. Want ik heb u genoemd de voorwerpelijke beleider die zegt, ach ja, wij nemen het aan, we zijn gelukkig. Maar het bederf van de andere zijde is dat men deze drie stukken losgemaakt heeft van de borg en middelaar. En dan hou je over ellendige mensen, verloste mensen en dankbare mensen. Dan hou je over gekroonde mensen die heel meewarig spreken over de kroon die driemaal omgekeerd wordt. Maar hij is nog nooit terechtgekomen op het hoofd van Davids grote zoon. Dan gaat het niet meer over de wederbarende God, maar over de wedergeboren mens. Dan gaat het niet meer over het wonder van de verkiezende God, maar over de uitverkoren mens. Dan gaat het niet meer over de zoon als de verlosser, waar de ziel voor buigt en versmelt en uitroept, gij Heere, gij hebt niets onbehoorlijks gedaan, maar wij ontvangen strafwaarde. Nee, dan loopt het over de mens. Dat is de andere kant. En die is zeker zo gevaarlijk als wat ik u eerst noemde. Want daar groeit een geslacht van zogenaamde krabbelaars op. Gemoedelijke mensen. Die ik bezig heb gehoord op gezelschappen tot walgings toe. Die hadden last van de hart. Ja, echt in natuurlijke. En als de dominee zegt, ach meis, ik heb ook mijn hart is ook te groot. Aangenaam toch, hè. Ik heb ook een te groot hart. Oh ja, hoe is het mogelijk? Harten smelten ineen. Dat is eigenlijk de sfeer die wij gekweekt hebben door het rechte woord te verlaten. En het onderwijs des geestes te ontberen. En nu verdringt die mens in zijn eigen walgelijke godsdienst, waarin die net zo goed te verderven gaat als de ander. Want het komt op hetzelfde neer. Komt uiteindelijk op hetzelfde neer. Wat de een als voorwaarde heeft dat je gelukkig en blij bent, dat heeft de ander als voorwaarde dat je misselijk godsdienstig mens wordt. En dat je dit en dat je dat en dat, maar het is allebei remonstrans. Maar de zuivere wind van het woord God die ontbreekt ons. Daarom, geliefde, is het zo nodig voor u, voor mij, om te leren, leer mij toch de weg door u bepaald. Ik ben er wel zo moedeloos van geweest als ik de gesprekken aanhoorde. En ik kon niet zeggen wat er aan scheelde. Dat kon ik niet. Maar wel huilde en beefde mijn ziel. Want ik voelde, Heere God, dat er is iets dat niet klopt. Er is iets fout hier. Ik heb niet te doen met arme zondaren, maar ik weet het ook niet meer. Heere, leer mij toch de weg. Maar als de Heere het dan laat zien in je eigen leven en voor elkander, oh, dan krijg je voor goed een walging van alle godsdienst. Dan zeg je, er is geen naardere zaak dan een godsdienstig mens. Drie stukken ten eerste. Ja. Dus we hebben aan de ene kant gehoord dat verkeerde, dat bedriegelijke. Ik ben er. Aan de andere kant, Laat mij maar behoren tot een krabbelaartje. Als ik eens door een reet en een spleet mag zien. Als ik me niet bedrieg. En als het waar is. En ach, je moest eens weten wie ik ben. O, als je dat eens wist, mensen, wie ik ben. Als ze heel lang zo praten, dan kun je gerust zeggen, beken maar wat er aan de hand is, ouwe schelm. Beken het maar. Dat is vaak meestal de achtergrond. Maar nu dit wat de Heidelberger noemt. Ten eerste, hoe groot mijn zonde. Nee, dat loopt niet over het feit welke zonde. Dat wil eigenlijk niet zeggen, eens even denken. Laat ik eens proberen, een blaasje erbij van mijn jeugd af aan. Wat heb ik allemaal gedaan? Jongen, wat een lijst. Zo ontzettend lang. Nee, dat wil ik niet zeggen. Het wil zeggen, hoe groot mijn zonde. Mijn persoonlijke daad. In Adam en in de tijd. De erfschuld en de erfsmet. Ik weet dat de Heilige Geest doorgaans bepaalt bij de dadelijke zonde en haar straf. En ons daarin vast laat lopen. Maar toch moeten we altijd elkander toch toeroepen, de pijl ligt verder. Want het gaat over het hoe van mijn zonde en ellende. Ja, het is wel te verstaan dat de Heere grijpt in onze dadelijke zonde en in haar straf. Maar het woord wijst nog een weg die dieper gaat. De Heidelberger wil ook verder. Hij zegt nee, niet hoeveel, hoe dit, hoe dat, maar hoe groot. Het gaat over het hoe van mijn zonde en ellende. Wat wil dat zeggen, het hoe? Dat wil dit zeggen, geliefde. Wat is zonde eigenlijk? Zonde is dat ik God kwijt ben, zijn beeld mis. Zonde is, al steek ik mijn hand niet uit. Al heb ik ieder het zijne gegeven. Daar komt het op het hoe. Dat de inbeelding mijns harten verbrijzeld wordt. En dat ik moet bekennen een vuile lage dief te zijn. Dat ik nooit me bewust ben gevloekt te hebben en toch een lasteraar ben van God en zijn heilige naam. Het hoe van mijn zonde en ellende. Dat wil dit zeggen, geliefde, dat ons zuivere, onzuivere bestaan, voor we nog iets gedaan hebben, ligt onder de vloek. Want we zijn uit God weggelopen. We kunnen nooit meer hem verheerlijken. Dus als dat er niet is, dan doen we alleen ons eigen bedoelen. Het hoe van de zonde. Dat is het afzijn van de levende God. Dat is het neergestort zijn in het slijk. Of ik hartschop of niet. Of ik één of twee handen gevuld zie met zonde. Of dat ik een hele nette man meen te zien of een nette vrouw. Of wat anders. Hier loopt het over de ontdekking des geestes die ons nodig is. En dan is het nodig, hoe groot mijn zonde en ellende zijn, dat God mij buiten de deur moest zetten. Dat het bedreven is tegen de allerhoogste majesteit. Dat ik een zelfmoordenaar ben geworden. Ik heb tegen zoveel liefde, zoveel goedheid, zoveel gunst heb ik gezondigd. En nu is mijn ellende, mijn zonde is zo groot, dat de Heere ons er buiten moest sluiten. Hij kan geen gemeenschap met ons hebben. Zonde, dat zijn mijn daden die ik gedaan heb in Adam en in mijn eigen leven. Zonde dat ik mijn doel mis. Zonde die daarom groot is, omdat het niet anders is dan ongerechtigheid, wandeloosheid, haat tegen mijn vermeerder. Dat is zonde. Ellende, dat is dat ik vanwege mijn zonde de vruchten moet plukken en inoogsten van dit mijn verdorven leven. En dat het inhoudt dat ik een balling geworden ben, een Kain die geen rust kan vinden voor het hol van de voet. Ellende wil zeggen, ik ben mijn land kwijt, mijn vaderland, ik ben mijn thuis kwijt, ik heb geen thuiskomen meer. Nee, niet omdat het per ongeluk fout gegaan is, niet omdat ik ook niet volmaakt ben, maar omdat mijn zonden zo groot zijn. Daarom heb ik geen thuiskomen meer en is de deur op slot. Ik ben uitlandig. Ten eerste hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Wat dacht je dan? Zou de Heere zijn ellendig als ze de tijd van het leven hebben? Want het is nooit geen grond. Het is geen grond voor de zaligheid mijn zonde en ellende. Want degene die in moederschoot gestorven is. En die behoorde tot het getal dergenen die zijn opgenomen in heerlijkheid. Die heeft die vraag nooit geleerd. Alleen Christus is de grond der zaligheid. Zij wordt als in een punt destijds uit de staat der ellende overgezet. In de staat der gelukzaligheid. Maar gaat hier om de gewone weg. Gaat hier om de gewone weg. Ten eerste, wat denken wij dan? Zouden onze harten en zielen zeggen, ach, dat ik uw naam nou eens hoor noemen, Heer Jezus Christus. Zou je dat kunnen zeggen? Als onze naam staat te prijken boven alles uit? Zou de behoefte aan zijn om het dierbare evangelie der zaligheid te horen? Zou de behoefte zijn, zou er iets zijn dat uitging, geef mij een woord, Heer Jezus, Heere God, geef me een woord om uw zoon's wil. Zou er enige belasting of vermoeidenis zijn om naar de stem van de meester te horen, kom herwaarts tot mij, die vermoeid en belast zijt. Wanneer ik zelf eigenwillig alles van mij geworpen heb en zeg, ik ben gelukkig. Nee toch? Daarom ten eerste. Gaat nog niet over de mate, dat niet. Gaat niet over de hoeveelheid, dat ook niet. Het gaat niet om de list des duivels die arm en ellendige wijs wil maken dat hij gekomen is. Voor mensen die hun zonde en ellende kennen. Dat is een leugen. Hij is gekomen opdat mensen hun zonde en ellende zouden leren kennen. Niet omdat ze die kennen. Want wij kennen ze niet van nature. Dat is onze ellende in de ellende dat we ze niet kennen. Dus nou ook weer niet uit het verbroken verbond der werken. Wat je dan hoort met de vuist erbij. En dan zal een mens eerst dit en dan dat. Helemaal niet, er komt niets meer bij te pas. Hij geeft het, zijn bemind als in de slaap. Hoe komt het dat die mens die nooit ergens erg in af, in één ogenblik ongelukkig is? Hoe komt dat? Wilde die zo graag bekeerd worden? Nee, de Heere wil hem bekeren. Daarom werkt hij het in het hart. Hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Dat ze van God verdoemelijk zijn. Dat ik er door buiten gesloten ben. En ik zei u reeds. Het gaat over het dierbare evangelie. Gaat over de wet zoals die verklaard en toegepast wordt door de borg en middelaar van het betere verbond. Daar gaat het hier over. En daarom, hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Je kan het geloven of niet, maar toch, de Heere kan het zo werken. Als daar dan zo'n arm en ellendig in de kerk zit. Zo'n ongeruste. Die zo ontzaglijk ver weg is. De zonde vormen de scheiding. Zich van God losgescheurd. Met een dodelijke breuken. Die niet te helen is. Dan kunt ge wel zeggen ja en dan dit en dan dat. Nee. Ganselijk niet. Maar als dan zulk ene hoort in de prediking van het woord. En het belieft de Heere dat toe te passen. Dan zinkt hij nog dieper weg. Als je het goddelijke medicijn. Het middel gepredikt hoort. Eer hij de zonde gestraft liet blijven. Heeft hij ze gestraft in zijn lieve kind. Ja. Want in de orde der zaken naar de leer betreft ligt het uit en naast elkander. Maar in de orde der beleving loopt er door het stuk der ellende die gouden draad van de trekkende liefde. Van de werkingen van de drie enige God. Daarom buigt hij nog dieper het hoofd als hij het evangelie hoort prediken. En die borg en middelaar wordt hem voorgehouden, die daar vervloekt is geworden. Als een spot en smaad uitgeworpen, die gegezeld is, die gestriemd is, die verbrijzeld is geworden. Want die zondaar gelooft het hoed der zonde. Hij gelooft het op zodanige wijze dat hij al zou hij ganselijk missen. Iedere toe-eigening door het allerheiligst geloven dat het ook voor hem gebeurd is. Dat doet niet ter zake. Dat maakt de Heere wel in orde. Maar één ding gelooft hij toch ganselijk en zeer zeker. Dat het onuitsprekelijk erg met hem is. Erger. Als dat hij ooit kan inleven of verstaan. Maar hij gelooft het. En ook als hij hoort van die dierbare persoon. Die voor hem misschien de grote onbekende is. Maar die hij hoort voor de ogen geschilderd. Die zich dood liefde en verbrijzeld was. Dan heeft hij door zijn zonde zijn kroon gevlochten en zijn beker vervuld. Hoe dat hij dan die zonen hoort in zijn vernedering, dan zingt hij dieper weg. Dieper zingt hij weg. Hij wordt ongelukkiger. Dan ziet hij hoe groot zijn zonden zijn, een deel ervan. Want de borg die weet het op volmaakte wijze, hoe groot mijn zonden zijn. Maar hij leert er zoveel van als God nodig oordeelt om hem zaligmakend te laten vertwijfelen en wanhopen aan zichzelf. Zoveel ziet hij ervan dat Gods rechtvaardigheid nu zo streng is dat zijn kind uitgedreven en verbrijzeld wordt onder zijn striem. Geliefde, ten eerste hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Ach, dat is dus ook een prediking tegen alle systemen van mensen die het zo goed weten, hoe mens bekeerd wordt. Dat is tegen die waardigheid van de mens die met de vuist op tafel slaat en zegt, Sion zal door recht verlost worden. En haar wederkerende door gerechtigheid. Maar die er nog nooit iets van verstaan heeft. Van dat recht. Die vier schaar die daaraan gespannen is op Golgotha. Nooit iets van. En als dit werkelijk moet gaan uitleven zoals die het uitspreekt. Dat het dan voor eeuwig kwijt met hem is. Er wordt wat gepraat en gebabbeld. Hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Dat ik alles, maar dan ook alles kwijt ben. Dat de Zoon Gods elke prijs betaalde. O geliefde, daarom mag ik u. Hier in deze vraag en ook in het stuk der ellende. Omdat de IJsselberger ons voorgaat, dat leert ons Christus in een hoofdsom. Omdat hij wel weet dat wij mensen zijn die leven onder de beademing van het dierbare evangelie. De stem desgene die achter ons is. Dat in Abraham voor ons een profetie gedaan is. Waarvan we lezen dat God tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd heeft. Nu dan, o wat wordt het dan groot, mijn zonde en ellende. Dat mijn zonde en ellende hem hebben nedergebogen tot de dood. Ja, tot de vervloekte dood des kruises. Wees voorzichtig. Wees voorzichtig in het luisteren naar de verhalen van mensen. Die zeggen ter helle te zijn gevaren. Die zeggen over de afgrond te zijn geworpen. Die zeggen dit of dat. Want ik geef u de verzekering. Zeg niet, zegt de apostel, wie zal Christus van boven naar beneden of van de afgrond op. Nabij u is het woord dat onder u gepredikt wordt. Wij gaan van de plank met onze hele eigen gemaakte godsdienst. Daar gaan we mee van de plank. Op dat waarachtig arme en ontkleede zondaren. Hun hopen zou gewerkt worden in de harten. En ze zouden bekennen, Heere God. Ik heb gezondigd. Ik heb gedaan dat kwaad was in uw ogen. Maar ik zal tot mijn rechter zeggen, verdoe mij niet. Ja, ik zal tot de Heere zeggen, verdoe mij niet. En ik zal mijn rechter om genade bidden. Dat is het werk des geestes. Daarom zei ik, wees voorzichtig. Wees voorzichtig. Voor alle harentrekkerij en behangscheurderij. Waarvan men zo gaarne soms spreekt. Want de eeuwigheid zal openbaren dat vele van de zulken niet innerlijk vernederd waren. Nee, dat het een moed, de wanhoopsmoed van verworpelingen was. Waarmee ze zichzelf hebben gesneden en tegen de muur aan zijn gevlogen van angst. Waarmee ze ook menen door een woord en door een tekst uit de kaken des duivels bevrijd te zijn. En nochtans niet kennende voor eigen hart en leven, milde handen, vriendelijk ogen. Zijn bij u van eeuwigheid. O, dat zal de eeuwigheid ook daarin openbaren. Wat zal de eeuwigheid openbaren? Van nooit te kunnen, nooit te mogen, nooit gesproken te hebben. Uit het schat des harten. Van die dierbare borg en middelaar. Geliefde, en dan moet ik zelf zeggen, Heere, ik heb de wetenschap der heiligen niet gekend. Maar ik moet ook zeggen, dat heeft de Heere me ook doen ervaren. Gij vermoogt niets tegen de waarheid. En ik heb nooit anders gezien dan vijandschap. De godsdienstige mens zegt die voorwerpelijk is, het is ziekelijk. De andere kant die zegt, ja, maar zo ben je goed man. Dan zal een mens die zal dit en een mens zal zus en een mens zal zo. Krijg je Adam, maar dan de godsdienstige Adam met zijn complimenten. En ik heb soms geen woorden gehad om te kunnen antwoorden. Ik heb geen verweer gehad in die strijd, zelfs om het te verdedigen. Ik ben menigmaal zo heen gegaan. Maar, ik moet u toch erbij zeggen, dat die trouwe God onder alles deed ervaren. Het gaat allemaal op de rampzaligheid aan hoor. Allemaal. En voor zover de wortel der zaak erin gevonden wordt, zullen ze straks in de Jordaan des doods verdoemd worden met heel hun godsdienst. En ze zullen behouden worden. Maar waar dat niet aanwezig is, zelfs de wortel der zaak, dan is het dubbel erg. Want men bezwijkt en bezwijkend onder de godsdienst gaat men ten verderve. Omdat de mens wat te betekenen heeft. Omdat de mens zegt, als je tijd hebt wil ik je daar wel eens wat van vertellen. Omdat de mens bekeerd is. Omdat de mens dit en dat. Omdat de mens zichzelf niet ziet. Maar dan heb ik toch moeten zeggen, ik heb er wel eens verdrietig om geweest. Want ik voelde wel aan, trouwe heren, als dat gepredikt moet worden op zulke wijze. Ach, dan zegt straks iedereen, en ik zelf ben er van nature ook een vijand van. Dan zegt straks iedereen, bezoer, zoek het maar uit. Daar moeten we niks van hebben. Dan zal de kerk nooit vol meer komen, Heere God. Als u tegen ons zegt dat we godsdienstige oplichters en maskramers zijn. Dat we belachelijke, bespottelijke zondaren zijn. En niet in het algemeen tegen gereformeerd of hervormd. Nee, maar Jacob en Israël. Heb ik het wel eens gevoeld. En dan heb ik wel eens geloofd dat ik dacht, oh, daar zal er geen plaats nog zijn. Nergens. En toch, geliefde en toch, niet anders te kunnen weten. Niet omdat ik zo braaf, zo weterig ben. Maar omdat ik gevoel, de Heere die zou me doden als ik het u niet zou zeggen. De Heere zou me doden. O, dat wij eruit moeten. Dat er plaats komen voor hem. Mijn zonde en ellende. Plaats komen, zie de man van smarten. Plaats komen in moordenaars harten. Die het een leven lang hebben uitgehouden onder de wet. En onder de tabernakel. Maar die ten laatste moeten bezwijken aan het kruis. Waar ze de zoon zien hangen. Bebloed en bespuwd. Als het offer voor de zonde. Die het dan moeten verliezen. Wat zit de godsdienst toch raar in elkaar, denk ik dan menigmaal. De een heeft het altijd over uitwendige dingen. Zegt, het is maar uitwendig om mensen, maar het is toch nog wel wat, want de Heere zal het zegenen. Het is niet genoeg. Iedereen krijgt een pluim op zijn hoofd. Iedereen. Maar die moordenaar, ja zeggen, dat is er maar één geweest. Dat moet je niet vergelijken. Ja, maar die gang van die moordenaar, dat werk des geestes. Hoe groot mijn zonde en ellende zijn, waaraan schuld? In de tempel, nee, buiten de legerplaats, in het aangezicht van de lijdende knecht des Heeren. Daarom zeg ik u, velen zullen geworsteld hebben, veel meer wanhoop en ellende gekend hebben dan Sion, het levende Sion. Die nimmer zullen aankomen in de gewesten der eeuwige heerlijkheid. opdat nooit het raam der verbrokenheid en het sprankeltje der goddelijke liefde in het hart aanwezig was. Dierbaar Heer Jezus, dat je dat voor zulke doodslagers gedaan hebt. Ach, zo toe ook is aan mij. Want die monden worden doodgeslagen en dichtgeslagen door de wraakgierigen. Maar de Heere grondvest zich sterk uit der zuigelingen monden. Daarom, geliefde, het is misschien een beetje kort geweest, dat is het ook. Ik had het gaan afgemaakt, maar dat doet ook niet ter zake. Hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Nee, nou is de toepassing deze. We staan de tussenzang over. Je hoeft niet naar huis te gaan en vanavond een optelsommetje te maken. Te zeggen, ja jongen, daar was ik ook al fout. Daar ook. Kan verschrikken hoor, ik weet het wel. Kan zo verschrikken dat de Heer de zonde der jeugd nog terugbrengt. Van je tweede en je derde en je vierde jaar enzovoort. Kan benauwend zijn. Kan een zucht hem uit de lippen persen. Kan beangstigend zijn. Maar toch, nee. De pijl ligt nog iets verder. Ik wens u en mij toe iets anders. Iets anders. Deze verwondering. En hij uitgaande zag Filippus en zeide, volgt gij mij? Hij die onderwees in de rechte sporen. Ik wens u toe en mezelf. Eén blik door het allerheiligst geloof. In die zaken die we al zo lange jaren hebben gehoord uit het woord. Evangelie, ga dan heen, predikt het evangelie. De vlees geworden wet en wil van God in de zoon zijner liefde. Want als je ooit een verklaring wil hebben van de wet, kijk dan naar die dierbare borg. Wie overtuigt mij van zonde? Hoe zullen de discipelen daaronder gesmolten zijn? Onder zulk een levende wet. Maar dan wensen wij elkander toe ene blik. Op dat leidende en, op die leidende en stervende borg en middelaar. Een gedachte in de harten door de geest gewerkt. Een zucht. Een hart dat schrijft. Een oog dat opwaarts gericht wordt. Een hand die met de hoofdman op de borst slaat. Waarlijk, deze was Gods zoon. Wij hebben gezondigd. Wij hebben God op het hoofd misdaan. We zijn van het heilspoor afgegaan. We hebben boven onze zonde en vervloeking hebben we nog deze zonde gestapeld. Daarmee is de maat vol geworden. Dat we de enige zoon, het enige kind, uit ons leven, uit onze kerk, uit onze stad, hebben uitgejaagd, buiten de muren. Die geest zal overtuigen van zonde, omdat ze mij niet geloven. Nu dan, geliefde, het is misschien afgezaagd dat ik het zeg. Sta niet naar zwaarheid, maar naar klaarheid. Gedenk dat dit cement de kern is. Wat de apostel zegt, heeft op de haar zijn zoon in mij te openbaren. Bedenk, gij kondt het vroeger uw oren wel dicht stoppen om dat gebod niet te horen. En dat niet te horen, omdat uw geweten u aanklaagde. Gij sidderde. Misschien stak gij uw hand op, geestelijk en vervloekte God. De wet werkt toorn. De wet doet de zondaar knersen op de tanden. Misschien was het vroeger zo. Ach, en dat het voor u anders geworden is. Voor u anders geworden is. Dat Christus u het geleerd heeft. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uitleidt. Dat gij de witte vlag mocht hijsen. Waar gij eerst niet anders deed dan schoppen en trappen. Waar gij na 40 dagen zei wat Mozes aangaat, die man, dat weten we niet. Maar kon zijn kalf. Terwijl de donder en het vuur zichtbaar was. En de wolk op de berg. Dat gedanst en sprong bij heel uw degelijke godsdienst. Daar zingt hij in stof. Hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Lieve heren, ik heb u een goeddoend God vaarwel gezegd. En ik, ja ik, heb uw lieve kind aan het vervloekte hout geholpen. Ik heb hem geen plaats waardig geacht op deze wereld. Het is gelukkig ten dele. Ten dele. Gij die de Heere vreest, het is ten dele. Want als dat de grote en niet het hoe, als het grote de klemtoon had, en we zouden deze last ganselijk inleven, dan zouden we ons doodschreven van naamloze weedom. Wat wij gedaan hebben. Nu de Heere schenk u. En zij zullen zien. In welke zij gestoken hebben. En de Heere leren u dit stuk. Van zonde en ellende. Namelijk door de trekkende liefde des Vaders. Des Zoons en des Geestes. Want. Die ook zijn ganse leven praat over zonde en onvolmaaktheden. En die niet mocht nader om de heilstem te horen. Die is vervloekt. En die buiten deze zaken blijft. En zo het leven eindigt. Die is vervloekt. En die de Heer Jezus. Christus niet lief heeft, die is vervloekt. Amen.